Voor de prediking gaan we dus uit van de gelezen versen uit Matthäus 3, de doop van de Heer Jezus, waarbij ik nog onderstrepen wil als een kerntekst, de woorden die Jezus spreekt, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ja, dat is een geruchtmakend gebeuren geweest, gemeente van de Heer Jezus Christus, daar bij de Jordaan. Plaats waar men overheen trok om het over Jordaanse te gaan of vandaar naar Jeruzalem te gaan. Daar stond ineens een prediker, Johannes. Van geboorte had hij eigenlijk priester zullen zijn. Want het priesterambt was erfelijk. Maar in de tempel heeft hij nooit gediend. Hij is een prediker bij de gratie van God. Hij predikte ernstig en gestreng. Mensen kwamen op hem af, ook als ze niet de Jordaan behoefden over te steken. Want het ging als een lopend vuurtje door het land heen, wat daar te horen viel. En zo stond rondom Johannes een hele kring van mensen, elke dag opnieuw. En hij predikte het komende gericht. Hij sprak van de bijl die God in hand zou nemen om alle onvruchtbare bomen om te hakken. Hij sprak van het vuur dat alle waardeloosheid zou verbranden. En met die bomen bedoelde hij niet bomen, maar mensen die geen vrucht droegen voor God, terwijl ze toch tot zijn volk behoorden. Met het vuur dat verbranden zou, bedoelde hij het gericht van God, dat alles zou verteren, die niet leefden in zijn verbond, van zijn verbonds genade, maar die leefden voor zichzelf, in hebzucht, in oneerlijkheid, in schijnvroomheid. En waar mensen tot berouw kwamen, zodat ze zichzelf gingen zien in de spiegel van die prediking. Wanneer ze zichzelf leerden kennen, was de werking van de Heilige Geest zo overweldigend, dat ze ook bij Johannes te biecht gingen. Ze beleden hun zonden. Heeft u er wel eens over nagedacht, gemeente? Dat het ook een bijzondere genade is geweest. Dat mensen hun zonden gingen belijden. Hoe vaak hebben wij dat eigenlijk al gedaan? Het voor God beleden. En misschien was het wel nodig dat we het ook voor mensen gingen belijden. Die we tekort hadden gedaan. Tegenover wie wij niet eerlijk waren geweest. Luther heeft ook na de reformatie nog lange tijd de biecht gezien als een sacrament. En heeft erop gehamerd hoe belangrijk het was om de zonden ook uit te spreken. En Dietrich Bonhoeffer, Lutherse theoloog, het is binnenkort 100 jaar geleden dat hij geboren werd. Hij is door de nazi's op een gruwelijke wijze terechtgesteld, omdat hij een verzetsman tegen Hitler was. Heeft ook zoveel nadruk opgelegd dat het belangrijk is dat we onze zonden belijden. Ook voor mensen. Omdat dat ruimte geeft in het gemoed. Als wij een broeder, een zuster deelgenoot maken. Nu kennen wij die praktijk zo niet, maar hebben wij onze zonden dan wel voor God beleden? En als zij die zonden beleden hadden daar aan Johannes, dan zei hij, kom nu maar mee. Dan gaan we het water in van de Jordaan. En hij dompelde ze onder. En met die symbolische handeling wilde hij zeggen, u bent onrein voor God, dat kwaad, dat vuil zit wel niet aan de buitenkant, maar het zit van binnen. Maar in deze handeling wordt u gereinigd voor God. Mag u vertrouwen dat u een kind van God mag zijn. En dat uw onreinheid is weggenomen. Ja, dat ondergaan in het water van de Jordaan was als een begrafenis. Die oude mens die al dat kwaad op zijn geweten had, moest ondergaan en een nieuwe mens opstaan. om uit God en met God te leven. En toen ineens stond hij daar. Hoe heeft Johannes aangevoeld dat hier een mens was die niet zijn zonde behoefde te beleiden met berouw? Dat hier niet een mens was die onrein was, die zich had ingelaten met welke vorm van kwaad tegenover de Heere God dan ook. Johannes was een profeet. En profeten hebben altijd een bijzondere intuïtie gehad. En nog, waar mensen iets van die profetische gaven van de Heer hebben ontvangen. Een aanvoelen van de tijd en van wat komende is. Zo moet ook Johannes, die Jezus niet persoonlijk gekend heeft, hebben aangevoeld bij het zien van hem dat hier een was die anders was dan al die mensen die uit Jeruzalem en uit Judea en uit Galilea gekomen waren om zijn prediking te horen en de Here dan te voeten vallen. En om met berouw hun zonden te belijden. Hier was een reine, een heilige. En hij stond daar zomaar te midden van de mensen. Hij duwde de anderen niet van zich af om te zeggen, maak een beetje plaats voor mij, want ik wil niet te dicht bij u staan, ik ben anders. Hij stond zomaar te midden van de mensen. En gaat Johannes toe en zegt, wilt u mij ook dopen? En Johannes weet het gelijk. Hij was immers van kindsbeen af, van voor zijn geboorte af, vervuld van de Heilige Geest. Hij zegt, ik heb nodig dat u mij doopt. Daaruit blijkt dat Johannes ook zichzelf kende. Dat is ook niet altijd met alle boeteprediker's het geval geweest. We waren soms in staat om de zonde van het volk en van de gemeente en van de kerk en van anderen aan te wijzen. Heel fel en heel gestreng en ook heel, heel waar. Maar dan kennen ze niet altijd zichzelf. Maar Johannes kent wel zichzelf. Hij weet zich niet beter dan de mensen tot wie hij predikte. En daarom zegt hij, ik heb nodig dat u mij doopt. Het staat dan wel zo heel kort in enkele woorden. Maar er zit heel veel in. En dan zegt Jezus, laat nu af. Het is de eerste keer dat Jezus, die nu in het openbaar optreden gaat, ook tegenwerking ondervindt. Wel een heel bijzondere. Maar het is toch ook het niet verstaan van hem zoals hij is. Laat nu af. Johannes, verzet u nu niet langer. Want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Dan staakt Johannes zijn verzet. En ze gaan samen de Jordaan in. En hij doopt ook Jezus. Hij doopt ook Jezus. Alsof Jezus een zondaar was. Alsof Jezus ook berouw moest hebben van zijn kwaad. Alsof ook Jezus een onreine was en een onheilige en een onrechtvaardige. Wat moet er toen door Johannes zijn heen gegaan? Toen hij in gehoorzaamheid ook Jezus doopte. Zou niet op dat moment ook het gebed uit zijn hart omhoog gesprongen zijn naar God toe. Nu moet ik dit doen, maar reinig ook mij van al mijn zonden. En wees me genadig. Wat bedoelde de Heer Jezus toch toen hij dat zo zei? Betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Het is trouwens het eerste woord dat we in het evangelie naar Matteüs vinden uit de mond van de Heer Jezus. Ook bij de andere evangelisten is dat zo, behalve bij Lucas. Die heeft ook nog een woord bewaard uit de tijd dat Jezus 12 jaar was. Dat woord van toen als 12-jarige jongen gesproken. En dat woord hier nu bij de Jordaan gesproken, dat is 1 lijn. Toen zei hij, wist gij niet, mijn lieve moeder Maria en Jozef, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader of in het huis van mijn vader? Dat kon u toch weten. Daar is Jezus eigenlijke domicilie. Daar heeft hij zijn hart in. In de dingen en in het huis van de Vader. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Dat leefde toen al in hem. Op een eerste woord, want kinderen spreken, zijn ouders altijd heel bedacht. En als er visite komt, als grootouders soms komen, dan wordt het ook met trots verteld. Hij of zij, die kleine, kan al papa of mama zeggen. En pas zei hij of zij zei dit of dat, een heel zinnetje. Zo gaat dat onder ons en dat is ook best begrijpelijk. Ook laatste woorden, daar gaan wij soms heel zorgvuldig mee om. Wat heeft iemand nog in het laatst gezegd? Dat moet niet zo zijn dat dan ineens alles nog weer wordt goedgemaakt van een verder eigenlijk verloren en waardeloos leven. Maar wanneer er een leven is geweest met God, en er is nog een laatste woord ook, dat soms wel, maar soms ook niet gesproken wordt, heeft het immers ook beleefd hoe schielijk de dood kan toeslaan. Je kan zomaar ineens zijn werk doen. We kunnen zomaar uit het aardse leven weggenomen zijn, zonder dat we nog een woord kunnen uitbrengen. Maar wanneer wij nog een laatste woord mogen horen van iemand die heen gaat, wanneer wij nog een laatste woord mogen spreken, dan zal men zich dat toch lang herinneren, denk ik. Zoals ik me ook nog woorden herinner, die laatste dagen van het leven van mijn ouders. Eerste woorden, ook Jezus' laatste woorden, zijn bewaard gebleven. Daar kom ik straks nog op. Het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Wat betekent dat nu? Ja, er zou heel veel tijd voor nodig zijn om dat woord echt helemaal uit te diepen. En dan had ik waarschijnlijk lang nog niet alle facetten ervan gezien. Want het is een heel geladen en inhoudrijk woord. Gerechtigheid. Dat wil zeggen het doen van het recht van God. Het leven elke dag opnieuw naar de wil van God. Zoals God onze schepper ons bedoeld heeft. En daar ligt nu ook onze grote ellende. Dat wij wel leven, maar niet leven naar de wil van onze schepper. Daar ligt de grote nood van deze wereld. Dat er geleefd wordt, maar op een autonome wijze. Wij vullen het zelf in. Ons ik wil koning zijn. Wat ik wil, dat doe ik. Dat is het conflict ook in veel gezinnen. Als kinderen groter worden. Ja, als ze klein zijn, willen ze soms ook al helemaal niet wat vader en moeder willen. Ik wil, dat kunnen kinderen al heel gauw zeggen. Maar vooral wanneer ze dan wat ouder worden en die moeilijke periode van storm en drang ingaan, dan botst dat vaak wat vader en moeder willen en wat zoon en dochter willen. Maar dat is eigenlijk een beeld van ons tegenover onze hemelse vader, onze schepper. Maar hier is nu iemand die eeuwig gedachtig is aan Gods woord. Die dat recht van God lief heeft, omdat hij inziet, zo is het niet alleen de wil van God, maar zo is het ook goed voor ons als mens om te leven. God heeft ons geen richtlijnen, voorschriften, inzettingen, geboden gegeven die tegen het ware mens zijn ingaan, maar juist zo is het heilzaam. Zo heeft het ook tot Israël geklonken bij de Sinaï. Ik ben de Heere God, dien dan geen andere goden. Want die andere goden kunnen u alleen maar ongelukkig maken. Ja, natuurlijk niet onmiddellijk. Ze houden u van alles en nog wat voor. En ze beloven u van alles en nog wat. Dat is toch nog altijd zo? De drang bijvoorbeeld en de drugs, En het geld, wat beloven ze niet allemaal? Het en van het lied. Oh, wat is dat? Duister. Ik ben de Heere God, dien geen andere goden. Probeer me niet af te beelden, want ik ben niet afbeeldbaar. Heb eerbied voor mijn naam en voor mijn dag. Heb eerbied voor uw ouders die u vertellen van mijn wegen en mijn werken, want dat is bedoeld in het vijfde gebod. Ga zo maar door. Hier is u de ene mens, de enige mens ook, die dit heeft laten gelden. En die daarin leeft. Die met God leeft. Die geen enkele keer de dag moest besluiten met een avondgebed. Vergeef ook mij mijn zonden. Kon hij niet zondigen? Daar wordt vaak in de orthodoxie, in de christenen, veel te gemakkelijk over gedacht. Men stelt het eigenlijk wel zo voor, niet officieel, hoor, niet in geschriften en niet in de preken. Maar dat leeft een beetje in de gedachte van de mensen, dat Jezus een soort robot was. Vergun me dat ik het zo zeg, maar dat begrijpt u tenminste. Dat Jezus niet anders kon. Hij kon elke dag anders. Hij kon ook ongehoorzaam zijn tegen zijn moeder. En hij kon lelijke dingen tegen haar en tegen Jozef zeggen. En hij kon lelijke dingen zeggen tegen zijn vriendjes met wie hij speelde. Akelige dingen tegen de buren. Hij kon ongehoorzaam zijn aan de Heere God. Maar hij deed dat niet en hij was dat niet. Wat een leven is dat geweest. Dat moet ook Maria vol verwondering zijn geweest. Al wist zij het van den beginne. Maar zo'n leven had ze nog nooit gezien. Zo anders ook dan van de andere kinderen. En Jozef. Die wondere rol van de pleegvader van deze jongen. We moeten ook de mensen verwonderd zijn geweest. Dat Jezus nooit lelijk was. Lelijke woorden zei. En andere kinderen plaagden. En nu wil hij alle gerechtigheid vervullen. En dan hoort daarbij, bij dat vervullen van de gerechtigheid, niet alleen dat hij zo zal doorgaan totdat het einde daar is, maar dat hij zich ook één maakt met al die mensen die wel falen en vallen. Met al die kinderen die wel lelijke dingen doen, lelijke woorden zeggen en de andere kinderen plagen. Dat hij zich niet verheft, maar dat hij één met hen is. En met kinderen die lelijke dingen zeggen tegen hun vader en moeder. Dat hij één is met die mensen die elkaar bij de neus nemen en bedriegen en beliegen en bestelen. Hij wil er één mee zijn. Want dat betekent dat hij alle gerechtigheid vervult. Dat hij met alle onreinen zich één maakt. En met onheiligen en met onrechtvaardigen zich één maakt. Hij slaat als het ware zijn armen in liefdevol gebaar om hen heen. En hij zegt, uw onreinheid, uw onheiligheid, uw ongerechtigheid neem ik voor mijn rekening. En dan neemt hij mee de Jordaan in. En als hij gedoopt wordt, dan doet hij dat, laat hij dat over zich komen, omdat hij zich zo één maakt met zijn verloren volk. Om het te redden. Om het te redden. Om zijn Jezus naam waar te maken. De Heere redt. Aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Waar loopt dit op uit? Als Jezus daar in het water van de Jordaan staat en ook ondergaat in dat water. Als hij zich zoals de andere berouwvolle Joden laat dopen. Een Jood werd nooit gedoopt. Wie zich dopen liet, dat was een heiden, een niet-Jood, die zich helemaal liet inlijven bij het Joodse volk. Wat Johannes deed was al heel vreemd. Want nogmaals, een Jood werd niet gedoopt. Een niet-Jood werd gedoopt. Werd van hem afgespoeld dat heidense verleden als het ware. En dat gebeurde niet in de Jordaan, maar in een eenvoudige rite ergens in de tempel. Maar Jezus maakt zich één met zijn volk. Met zijn volk uit heel deze wereld. Uit Jood en Heiden. Waar loopt dat op uit? De Heilige Schrift ziet één rechte lijn naar de bediening van de Heilige Doop. Van de bediening van de Heilige Doop naar het kruis toe. Daar wordt het helemaal vervuld wat Jezus reeds in zijn gedoopt worden op zich heeft genomen. Jezus heeft het trouwens zelf ook over zijn sterven aan het kruis, zijn lijden, zijn smaad en zijn smart aan het kruis als een doop. Hij moet gedoopt worden. Hij wordt ondergedompeld, want dat betekent dopen, eigenlijk dompelen. Hij wordt ondergedompeld in het gericht, in de toorn van God. Want Johannes heeft het wel allemaal aangekondigd, maar het is toch anders gegaan dan hij gezegd en dan hij zelf gedacht heeft. De bijl is opgeheven. En het vuur is gekomen. De rechter heeft gevonnist. Maar de bijl heeft Jezus getroffen. Het vuur heeft hem verteerd. De rechter heeft hem veroordeeld. En dat is ten volle gebleken toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Daar heeft hij het laatste van Gods gerechtigheid vervuld. En in de jaren tussen zijn doop en zijn dood is hij steeds in de weg van Gods gerechtigheid gebleven. Zelfs zo dat in de droom mevrouw Pilatus het nog te horen en te zien kreeg. En haar man op grond daarvan waarschuwde. Heb niet van doen met deze rechtvaardige. Zelfs deze heidense dame moest het getuigen. En de hoofdman, die kapitein uit het Romeinse leger, moest ook getuigen. Deze was waarlijk de Zoon van God. Rechtvaardige. En zijn laatste woorden zijn geweest. Die zeven woorden die we kennen als de kruiswoorden. Beginnend met de bede, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En als laatste woorden, het is volbracht, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Vader. Hier is de ene die God als Vader heeft geëerd tot het allerlaatste toe. En die de gerechtigheid van zijn Vader, zijn Schepper, heeft vervuld tot het allerlaatste toe. Aldus betaamt het mij de gerechtigheid van God. Alle gerechtigheid te vervullen. Alle gerechtigheid. En wanneer Jezus dan zich zo heeft eengemaakt met ons, daalt op hem neer de Heilige Geest. Die was het daar nu vervuld om van nu af aan in het openbaar het ambt van de Christus te bekleden. Het ambt van profeet en priester en koning. Zeker had de Heilige Geest al beslag op de Heer Jezus gelegd, van meet af aan. Hij is immers ontvangen van de Heilige Geest. Maar nu kreeg Jezus dit ook te zien als een bemoediging. De hemel heeft gezwegen 30 jaar lang. Maar nu spreekt God in het neerdalen van de duif symbolisch voor de Heilige Geest. De mensen hebben dat niet gezien, maar Jezus heeft het gezien. Het was ook voor hem. En een stem klonk uit de hemel. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wien ik mijn welbehagen heb. Woorden uit Psalm 2 en uit Jesaja 42, daarom lazen wij die verzen ook. Daar is nu Gods zoon, de ware dienaar van God, die in zijn wegen zal gaan en die zich eenmakend met zijn volk het verlorene uit de verlorenheid zal ophalen en aan God zal teruggeven. In hem heb ik mijn welbehagen. Woorden zoals ze staan in het eerste vers van het hoofdstuk uit Jesaja dat wij zo straks gelezen hebben. In hem heb ik mijn welbehagen. Hij is mijn geliefde en ik zeg op zijn doen en laten, zijn spreken en zijn zwijgen, ja en amen. Hij is het in wien ik mij te kennen geef. Aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Als Jezus zich zo ervoor over heeft om zich met zondige mensen één te maken, kan de hemel niet meer zwijgen. Tot twee keer toe staat het tot je zie, in vers 16 en in vers 17. En u moet erop letten, als wij dat woordje zie lezen, is er altijd iets bijzonders aan de hand. Het is als een uitroepteken dat onze aandacht vraagt. Zoals ook van die e-mails zijn die bijzonder gemerkt zijn met zo'n uitroeptekenje. Dit bericht heeft een speciale betekenis. En zie, de geest daalde neer. En zie, de Vader sprak. Nu heb ik meerdere keren dat woord dat bijzonder onze aandacht vraagt niet helemaal goed aangehaald. Ik heb meerdere keren gezegd, aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Maar het staat in het meervoud. Het staat in het meervoud. Aldus betaamt ons. Wie zijn dan die wij achter dat ons? Die ander moet wel Johannes zijn. Het is niet hier de drie enige God die bedoeld is. Het is Jezus die zegt, ik moet al die gerechtigheid vervullen. Maar u, Johannes, hebt ook uw aandeel daarin. Namelijk, het is uw roeping om op mijn verzoek ook mij te dopen. Dat is uw aandeel in het vervullen van de gerechtigheid door mij, dat u mij doopt. Dat is een onderdeel van uw levensroeping, Johannes. U die niet als priester in de tempel dient, u die hier een prediker in de wildernis bent, u die het gericht aan de mensen aankondigt, u die als een biechtvader hun berouwvolle woorden hoort en ze doopt. Bij uw taak, bij uw levensroeping, hoort ook dat u mij nu doopt. En zo heeft Johannes het gedaan. Zo is Jezus gedoopt. En het heeft dat nu ons, lieve gemeente hier in de Maranatenkerk, te zeggen. Laten wij het niet verheden, het bedekken, dat wij onreine mensen zijn. Laten wij als kerkmensen niet doen alsof wij zoveel beter zijn dan mensen die aan de kerk voorbij gaan. Laten wij het voor God belijden, dat wij volstrekt op zijn genade zijn aangewezen. Dat als wij behouden mogen worden, dat alleen zijn genade is. Ik roem in vrije gunst alleen. Het is genade voor en genade na. Als een daad van Gods ontferming. Maar die ontferming van God is er in Christus Jezus. In hem zien wij hoe die ontferming van God is. Laat hij het voor God belijden dat wij onrein, onheilig, onrechtvaardig zijn. Wij groeien nooit uit boven het Onze Vader. Het gebed dat Jezus zelf van ons heeft geleerd. Waar ook die regels in voorkomen. Vergeef ons onze schulden. En weet u al dan dat vervolg gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat is dat laatste vaak moeilijk. Wat kunnen wij vaak mokken. En mensen die tekort gekomen zijn tegenover ons, eerder verwensen dan vergeven. Daar is ook Gods genade voor nodig om ons dat te leren. Maar kan God ons wel vergeven wanneer wij de anderen niet willen vergeven? Die twee zinsdelen staan aan elkaar gekoppeld met dat woordje gelijk of zoals. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Als wij te trots en te koppig zijn, te eigengerechtig om een ander te vergeven, zijn we dan ooit daaraan toegekomen om God werkelijk vergeving te vragen? Dat Jezus alle gerechtigheid vervuld heeft, betekent dat Hij, die reeds in onze doop tot ons is gekomen, zijn armen om ons heen slaat, wie wij ook zijn, om de ouderen en om de jonge mensen en om de kinderen, en zegt: ik ben immers uw heiland. U bent gedoopt. Zoals ik ben gedoopt, bent u ook gedoopt, ook in mijn naam, opdat u het gewonnen zou geven dat u een onreine, een onheilige, een onrechtvaardige bent. Maar ik heb mij niet alleen één met u gemaakt, ik ben ook in uw plaats gaan staan. Om al uw onreinheid, onheiligheid en ongerechtigheid te dragen en weg te dragen. Niet alleen dat water van de Jordaan in, maar het doodswater in, de dood in. Weg is het alles. En ik ben de opgestane om ook u rein te verklaren. Heilig te verklaren. Rechtvaardig te spreken. Roemt zo niet de kerk des Heren. In zichzelf onrein vindt zij haar reinheid in hem. In zichzelf onheilig heeft ze haar heiligheid in hem. In zichzelf een goddeloze vindt zijn gerechtigheid in hem. Maar de kerk, dat zijn wij. Dat bent u, dat ben jij. Dat ben ik. En daarom gaat het erom dat we hebben leren zien in het geloof hoe de Heer Christus zijn armen om ons heen heeft geslagen. En dat hij zegt: al dat onreine, het is weg. Gij zijt u rein op het woord dat ik tot u gesproken heb. In uw onheiligheid. Dat is de ene kant van de zaak. Verklaar ik u heilig. Dat wil zeggen, overeenkomstig de bedoeling van God. En overeenkomstig zijn wet, zijn wil en rechtvaardigen. Is dat niet het hart van het geheimenis van de rechtvaardiging van de goddelozen? In jezelf ben je een wangedrocht voor God. Maar dat is niet het een en het al. Op grond van zijn rechtvaardiging, die rust in de gerechtigheid volbracht door de Heer Jezus Christus, in zijn heilig leven, lijden en sterven, in hem die de opgestane is, weten wij ons gerechtvaardigd. Mogen wij ons weten een kind van God. En mogen wij de boze ook in het aangezicht werpen als ze ons aanvecht. Als ze ons aanklaagt. Ga weg. Want God heeft tot mij gesproken. In zijn belofte. In zijn woord. En in de kracht van de Heilige Geest heb ik ook die stem gehoord dat ik zijn kind mag zijn. Dat wordt op de proef gesteld. Zoals dat unieke zoon van God zijn van de Heer Jezus op de proef gesteld is in die verzoekingen waarvan we lazen in Matthäus 4. Maar in dat spoor mogen wij volstrekt zien dat de Heer Jezus Christus ook zeggen: Hij die overwonnen heeft, Hij die de boze overwonnen heeft, in de wachten van de schuld en van de verderfenis van deze vijandige wereld, Hij is ook mijn heiland, om wie God ook mij bemint, om wie ik Hem mag toebehoren, en die mij reeds in mijn doop heeft ingelijfd in het koninkrijk van zijn genade. Het adagium van Wormser, een lekentheoloog uit de 19e eeuw, dat steeds weerkeert in het boekje dat hij schreef over de kinderdoop is: Leer der natie haar doop verstaan en kerk en volk beide zijn gered. Wij leven nu meer dan 100 jaar verder. En de natie heeft zich meer en meer van God afgekeerd. Ze heeft haar doop niet verstaan. Toen was nog bijna elk een die niet Jood was gedoopt in Nederland. En nu is maar een heel kleine minderheid die gedoopt is. En er zijn maar weinig kinderen meer die gedoopt worden. Ik hoop dat er morgenavond ook verscheidenen worden aangemeld voor de doop volgende week. Maar het is maar een handjevol uit al de kinderen die geboren worden vandaag de dag. Maar wie de doop leert verstaan, de eigen doop en de doop van de Heer Jezus, die is in beginsel gered. En dat verstaan dan niet met het verstand en intellectueel en theologisch, maar in het licht van Gods genadige openbaring, die toen al heeft gezegd: Ik heb u bij uw naam geroepen.